Vanavond gaan wij naar Psalm 78, waarin tot twee keer toe de geschiedenis van Israël wordt samengevat. Ik kan meteen aan het begin wel zeggen, dat is wat Stefanus eigenlijk ook deed toen hij gelegenheid kreeg om nog even voor zijn dood het woord te voeren. Hij vatte de geschiedenis van Israël samen. En het is wat Paulus deed in zijn grote toespraak in Handelingen. Samenvatting van de geschiedenis die dan, soms met grote stappen natuurlijk, maar die dan leidde tot de dagen van de Messias zelf. Hier in deze psalm wordt geschiedenis samengevat en het leidt niet verder dan tot de dagen van David. Want dat staat helemaal aan het eind van de psalm in vers 70. Hij verkoos zijn knecht David en nam hem van de schaapskooien van achter de zogenden. Maar het is een samenvatting van de geschiedenis met als strekking, want dat is dan toch wat je eruit ophaalt en wat ook in deze psalm geregeld naar voren gebracht wordt, dat God weliswaar een betrouwbaar God is, maar van zijn volk kan je dat niet zeggen. Het volk was ongelovig, ontrouw, om redenen die ons achteraf zeer twijfelachtig voorkomen. Na alles wat de Heer hen gedaan had en wat vastgelegd was in hun geschiedenis, meenden ze nog het een en ander in eigen kracht te moeten doen zonder de Heer. En terwijl ik het zeg, denk ik, nou ja, zo merkwaardig is het niet, want ja, zo gebeurde tot vandaag. Maar niettemin, de psalm begint met een onderwijzing, dat weet u, maskil, van skill, weet u nog, skill. Dan kun je wat, als je skill hebt, dan ben je onderwezen. Een onderwijzing, en of er nou staat van Asaf of voor Asaf, hangt er vanaf. Als je denkt dat Asaf de schrijver is, oké, dan zeg je van Asaf. En als je denkt dat het helemaal niet kan, omdat het qua tijd helemaal niet uitkomt, dan zeg je voor Asaf en dan zet je in de verklaring, het is bestemd voor zijn erfgenamen. Maar bij elkaar kom je dan toch terecht bij de vertaling van Asaf, namelijk de verzameling. En de ander woord voor verzameling is bundel, dus dan is die gewoon bestemd voor de bundel. O mijn volk, neem mijn leer ter oren, neigt uw liederoor tot de redenen mijns monds. Zodat we meteen concluderen dat de woorden van Jesaja 55 maar niet uit de lucht gegrepen waren, maar ontleend aan deze psalm. Namelijk, neigt uw oor, hoort naar mij, hoort en uw ziel zal leven en ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Nou, zo eindigt deze psalm ook. Met David. Hoort naar mij. Want mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten en mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Dus luister naar mij, zal ik ze vertellen. En ik zal u geven de weldaden van David die getrouw zijn. Met opzet citeer ik ze nu, die woorden nu iets anders, omdat we ze zo vinden in handeling 13. En die heb ik net al aangehaald, want dat is die samenvatting van Paulus van de geschiedenis van Israël. Zodat ik sterk de indruk heb dat Paulus, voordat hij aan zijn reden begon, Psalm 78 gelezen heeft. De Heer deed dit en toen ging het weer fout en toen deed de Heer dat en toen ging het weer fout. En het gaat altijd fout, zei Stefanus toen. En Paulus zei ook zoiets en hij waarschuwde en hij zei, denk erom dat het nou niet fout gaat, want anders kun je verdwijnen. En daarbij citeerde hij ook het Oude Testament. U weet wel, komt als goud en verwondert u en verdwijnt, want ik werk en werk in uw dagen, hetgeen gij niet zult geloven, indien het u iemand verhaalt. En Paulus zegt, denk erom dat je dat nou niet overkomt. En het overkwam hem dus wel, daar in Antiochië. Maar je komt vanuit deze psalm zo terecht in het Nieuwe Testament, in de prediking daar, met name aan het Joodse volk. Dat wil zeggen, men keek eerst achterom in de prediking, kijk eens wat er in het verleden gebeurd is. Nu is de Messias gekomen, om zo te zeggen, en denk erom dat je nou niet in de oude fouten valt. Maar het gebeurde dus wel. En dat wij terechtkomen in onze tegenwoordige tijd, dat kun je lezen in vers 2. ik ben van mening dat als vers 2 er niet zou staan, valt je het niet op, dan mis je niks. Je leest gewoon de psalm door. Maar waar het om gaat, is dat juist dit vers het verband legt met het Nieuwe Testament. Het is andersom natuurlijk. Het is zo dat in het Nieuwe Testament dit vers wordt aangehaald en toegepast, waardoor dus de spreker in het Nieuwe Testament, dat was de Heer zelf overigens, deze psalm op zijn dagen en de daarna volgende dagen betrekt. Hetgeen toch vreemd is, omdat deze psalm in zijn geheel inderdaad niet anders doet dan de geschiedenis van Israël memoreren. Loopt er twee keer doorheen, vanaf de uittocht uit Egypte. Hier in psalm 78 vers 2 lezen wij, eerst in vers 1, hoor naar mij. Neem en leer ter oren, neigt jullie ter oor tot de redenen mijns mans. U begrijpt dat een parallelisme is, hè? Twee keer hetzelfde staat erin. En dan, ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher. En er staat prompt een verwijzing onder naar Matthäus 13... waarvan wij uit het hoofd langzamerhand weten dat dat het hoofdstuk is met die 8 gelijkenissen achter elkaar. Waarbij de Heer in gelijkenissen begon te spreken en waarbij de discipelen zeiden, hé, dat is vreemd, dat heeft geen enkele zin, dat begrijpt niemand. Waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En toen zei de Heer, nou ja, omdat wat ik nu eigenlijk sta te vertellen helemaal niet voor deze mensen hier bestemd is. Zolang ze ongelovig zijn, hoeven ze dat helemaal niet te weten. Sterker nog, het is heel niet de bedoeling dat ze dat weten. Het is geheim. Het is verborgen. En tegen zijn discipelen zei hij, kom maar en hoort de gelijkenis van. En dan legt hij 1 of 2 gelijkenissen uit. Omdat het voor hen wel bestemd was, maar voor het volk als zodanig niet. Zo staat het allemaal tenminste vermeld in Matthäus 13 vanaf vers 10. Maar ik moet even naar vers 34. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken vanuit dat schip, weet u nog? Naar degene die op de oever stonden, want het staat in het begin van het hoofdstuk. Heeft door gelijkenissen gesproken en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Alleen maar dus in deze cryptische taal. En er staat erop dat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet. Maar dat is psalm 78. Zeggende, ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Van oudsher stond er aan het eind van psalm 78 vers 2. En hier staat in Matthäus, ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. En in psalm 78 staat, ik zal mijn mond open doen met spreuken. Maar wat daar vertaald is met spreuken, dat is het woord dat je ook vertaalt met gelijkenissen. Het Hebreeuwse mashal, dat een bekend woord is en dan wordt het vertaald met heersen. Maar mashal betekent eigenlijk ergens bovenuit stijgen. Hoger zijn dan. Maar dat is precies wat een gelijkenis eigenlijk is. Een parabel heet het. Maar dat komt van parabool. En een parabool wil zeggen dat het eroverheen gaat in de praktijk. Hoger is dan. Vandaar de vertaling met heerschappij. Maar ook met spreuk of gelijkenis. Dat wil zeggen, er wordt iets verwoord, maar op een hoger niveau, zodat je niet meer weet wat er eigenlijk ondersteekt op het lagere niveau. En er wordt dus wat verteld, dat komt over, maar wat steekt erachter? Dat is het eigenlijk, hè? Wat zit er onder? Wat is er aan onderworpen? Daar zit het begrip heerschappij weer in. Kortom, het boek Spreuken in de Bijbel heet ook zo. Mashal, Spreuken. Dus dat is gewoon letterlijk aangehaald in het Nieuwe Testament. En voor wat de verborgenheden betreft in psalm 78 vers 2... dat is niet het standaardwoord voor verborgenheid. Nog in het Hebreeuws, nog in het Grieks. In het Grieks staat er ook iets als cryptisch. Dat wil zeggen verborgene dingen, maar niet in de zin van iets waar een sluier over ligt, een bedekking, weet u nog. tegenovergestelde van openbaring. Niet dat woord mysterion of een afgeleide. Maar gewoon een woord dat echt betekent, je weet niet wat het is. Maar het is een synoniem. Het gaat in ieder geval over verborgene dingen. En als de psalm ermee begint, betekent het dus dat in die psalm het een en ander verborgen is. Het is een soort cryptogram dus, hè? Dat weet je, cryptogram. Hè? Dan lees je een stukje tekst, een zinnetje, en je hebt geen flauw idee wat er staat. Maar aan het begin van de psalm wordt gezegd, er steekt iets achter. Trouwens, dat woord verborgenheden in Psalm 78, vers 2, dat kennen wij ook uit Ezechiël 17, is het, meen ik. En raad eens wat, Ezechiël 17 is dat hoofdstuk in het Oude Testament met gelijkenissen. En één of twee worden eruit gelegd, zodat je een clue hebt over hoe het ongeveer werkt. En dan komt de derde gelijkenis, helemaal aan het eind van het hoofdstuk, en die wordt niet uitgelegd. Onder het motto, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Je zou het langzamerhand moeten begrijpen. Maar aan het begin van het hoofdstuk staat in vers 2, mensenkind, stel een raadsel voor. En wat hier vertaald is met raadsel, dat is hetzelfde woord als aan het begin van Psalm 78, vertaald met verborgenheid, verborgenheden in het meervoud dan. Stel er een raadsel voor, staat er in Ezechiël 17. En wat er volgt is wis en waarachtig, een gelijkenis minstens. En bij nader inzien, er staat ook uitdrukkelijk bij in Matteüs 13, dat gelijkenissen nou eenmaal per definitie heet dat. Dat wil zeggen, dat gelijkenissen altijd gaan over wat daar genoemd wordt, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Waarom spreek je tot hem door gelijkenissen? Lees maar na. Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten, maar deze is het niet gegeven, die scharen niet. Dus we gaan gelijkenissen over. Alle gelijkenissen, blijkbaar wel. Kortom, gelijkenissen gaan over onze tegenwoordige bedeling, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Want die waarheden, die zijn inderdaad verborgen. In het Oude Testament, maar in het algemeen, ze zijn tot nog steeds verborgen voor de wereld. Het Nieuwtestamentische commentaar is simpelweg dit, dat wanneer wij kinderen God zijn, zou de Heer, als wij dat toestaan tenminste, zou de Heer ons in heel de waarheid leiden. Dat is Johannes 15, die kent u waarschijnlijk. En mocht die niet duidelijk genoeg zijn, hebben we altijd nog Efeze 1, vers 9, waar onze geestelijke zegeningen worden opgezond, uitverkoren in Christus, gepredestineerd tot zoonstelling, begenadigd. We hebben de verlossing. En dan staat het daartussenin, staat, hij maakt ons bekend de verborgenheid van zijn wil. Die betrekking heeft of betijdt vanaf nu tot in de bedeling van de volheid der tijden. Dat staat er allemaal bij. Dus dat is wat de Heer nu doet. Bovendien, als de Heer hogepriester is en het hogepriesterlijk werk houdt primair in het bekendmaken, het onderwijzen van het woord van God, is het dus de Heer die ons onderwijst en ons deze zogeheten verborgenheden bekendmaakt. En hier beginnen we deze psalm met deze woorden. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher. Dat wil zeggen, die verborgenheden zijn van wat stond er voor de nederwerping der wereld? Stond er? Want dat komt overeen met Efeze 3, waar die verborgenheid ook genoemd wordt en waar gezegd wordt, maar het maakt wel deel uit van Gods eeuwig voornemen. Van zijn plan der eeuwen. Dat wil zeggen, mag dan verborgen gehouden zijn, maar niettemin de inhoud ervan maakte altijd al deel uit van het plan van God. God doet precies wat hij van het begin in gedachten gehad heeft en wat hij ook grotendeels van altijd bekendgemaakt heeft. En een ander deel heeft hij in de schrift verborgen. En de suggestie is dat dat onder andere ook gebeurd is in Psalm 78. Alleen als je daarna Psalm 78 leest en denkt, nou gaat het over onze bedeling, op een of andere wijze krijg je toch een probleem, want je leest alleen maar geschiedenis. Dus je zit toch met dat raadsel. Dus ik neem maar gewoon de draad op, eerst in die psalm, en dan zien we wel waar we terechtkomen. Daar staat namelijk: ik zal mijn mond open doen, ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van Alzer, die wij gehoord hebben en weten ze en onze vaders ons verteld hebben. Maar als het verborgenheden zijn, hoe is het dan dat het van oudsher ook, of van lang geleden, aan de Israëlieten verteld is geworden? Maar ik loop vooruit. Er zit voor mij niks anders op nu. Waar het over gaat namelijk, is wat hier dan opgezond wordt. Hè? Over de uittocht uit Egypte, uit de slavernij, over het klieven van de zee. Oh, hij leidde hen desdaags met een wolk en kliefde de rotstenen in de woestijn en drengde hen overvloedig. En hij gaf hen manna dat uit de hemel viel. Engelen voer, staat er dat het was. In vers 24 staat dat, enzovoort. Kijk, waar het om gaat, is dat deze wonderen, want dat zijn het, dat deze wonderen die plaatsvonden aan Israël in zichzelf raadselen zijn. Ik bedoel, het zijn wonderen en dus zijn het tekenen. Ja, vandaar dat wij die vaste uitdrukking kennen, wonderen en tekenen. Niet omdat wonder en teken, dat die beide woorden hetzelfde voorstellen. Dat is namelijk helemaal niet zo. Je kunt ook tekens geven, dat zijn helemaal geen wonderen, hè? Gewoonlijk zijn ze dat ook niet. Maar andersom, de wonderen in de Bijbel zijn altijd tekenen. Ze worden maar niet gedaan voor het gemak alleen maar. Maar ze hebben een andere functie. Ze zijn illustraties van een veel hoger werk dat de Heer zou doen. Kortom, er zit wat achter. En ik hoop dat u dat begrijpt, hè. U wordt geacht toch langzamerhand te begrijpen dat de slavernij in Egypte een beeld is van de slavernij onder de wet. En dat de uittocht uit de slavernij, dat het een beeld is van de verlossing waaraan wij deel hebben gekregen. Ik zou niet weten waarom en anders bij gelegenheid steeds bij elke kerkdienst voorleest: ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid, terwijl we er nooit geweest zijn in Egypteland. De meeste van ons niet, denk ik, maar vooruit maar weer. Uit het diensthuis, weet u wel. Uit de slavernij. Want het bakken van stenen, van tichelen, was sinds de bouw van de toren in Babel al een uitbeelding van religieuze activiteiten. En het leidt tot niks, dus je kan net zo goed opstappen en ermee ophouden. Wat dat betreft, nou ja, laten we het niet over de pauze hebben. Maar, toch maar weer. Dat moet je dus weten. En de doortocht door de Schelzee is een beeld van wedergeboorte. Er werd daar als het ware een volk opnieuw geboren. En daarna werd het alsnog in de waarheid geleid, want kreeg het meteen de geboden des Heren, de onderwijzingen des Heren, de Torah, wat het maar was, bij die berg enzovoorts. Men zal die dingen begrijpen. En dat men water krijgt uit de rots, dat weet u, de rots was Christus, dat staat in 1 Korinthe 10, dus ik kan het gewoon nazeggen. En zij dronken van hetzelfde water, uit dezelfde steenrots. De steenrots was Christus. En ze hebben allemaal dezelfde spijs gegeten, dezelfde drank gedronken. Maar u wordt geacht te begrijpen dat het een uitbeelding is van hoe de Heer ons nu in onze dagen geestelijk voedt. Met geestelijk voedsel. En toen gaf de Heer hem manna in de woestijn. En het heet manna, dat is komisch. Het heet manna omdat ze niet wisten wat het was. Het heet dus hoezo. Dat is wat man ongeveer betekent in het Hebreeuws. Ze noemden het dus dinges, hè. Want ze wisten niet wat het was. Terwijl het er bij nader inzien in Exodus 16 gewoon bij staat. Hè? Er staat bij: dit is het woord dat de Heer ons gegeven heeft, enzovoorts. Want het is een uitbeelding van het woord Gods dat uit de hemel nederdaalt en waarmee wij ons voeden. Men lezen Johannes 6, geloof ik. Wonderbare spijziging en de toelichting met betrekking tot uw vader hebben manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Is dat cynisch? Denk het wel, maar ja. Uw vaders hebben manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven, maar ik ben dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Kortom, maar zij wisten niet wat het was en ze weten het nog steeds niet dus. Want ze kennen de Messias niet. Begrijpt u wel? Er steekt van alles achter. De geslagen rots is natuurlijk de verworpen Christus. En hij bracht stromen van levend water voor die uit zijn binnenste zouden vloeien. Dat is Johannes 7. Maar het wordt geïllustreerd in dat water uit de rotssteen na de uittocht uit Egypte. En zo verder, want daarna herhalen die dingen zich allemaal. Hè. De doortocht door de Jordaan is feitelijk hetzelfde als de doortocht door de Schelzee, wedergeboorte, de verovering van het beloofde land. De Heer zegt, overal waar u uw voet zult zetten, zal ik u geven. Maar ze zetten niet overal hun voet. Ze hoeven er niet meer. Zulke christenen ken ik ook, die zeggen, nou, dat hoeft voor mij allemaal niet. Erfenis. Nee, als ik maar een klein plaatsje in de hemel krijg, ergens in een hoekje. Ik heb begrepen dat de hemel rond was, dan zijn er geen hoeken. Maar goed, ergens in een klein hoekje en daar ben ik eens heel tevreden mee. Onder het motto, dat meer verdien ik ook eigenlijk niet. Ze zijn zo'n hoogmoedig vernederigheid, noemde mijn vader dat. Maar toen maar weer. Huh? Ja, zoals met Israël ook zeggen, nou meer hoeft niet. En in plaats van de vijand te verdrijven, hielden ze erbij, stopten ze ermee. En daarna werden ze door die vijand vanzelf beïnvloed en overrompeld. En vergiftigd met die afgoderij enzovoorts. Ja. Toen was het een multiculturele samenleving ineens geworden met allerlei verschillende godsdiensten. Maar ze zijn er dan onderdoor gegaan. Waaruit je maar weer ziet dat de geschiedenis ons niks leert, maar wie ben ik om daar iets over te zeggen? Bemoei me er ook niet mee. Ik stond erbij en ik keek ernaar. En de Bijbel beschrijft die dingen. Er steekt wat achter. En het beschrijft onze tegenwoordige tijd en daarmee ook de hele geschiedenis van het christendom, denk ik. Nou ja, niet in de zin van eerst dit en dan dat en dan dat, maar wel in het algemeen de hele situatie. Nog een keer, 1 Korinthe 10 neemt als voorbeeld Israël naar het vlees. Dat het uitgeleid was uit het diensthuis en daarna inderdaad geestelijke spijs en drank, dat wil zeggen mannen kregen uit de hemel en water uit de rots en wat het maar was. Maar ze hebben de Heer verbitterd, staat er, in de woestijn, ze zijn ongehoorzaam geweest. En daar staat gewoon dat dat voorbeeld is voor ons. Omdat wij niet in diezelfde fouten zouden vallen. Te vrezen valt dat dat wel gebeurd is. Daarvoor moet je wat van de geschiedenis kennen. En bijzonder dus van de kerkgeschiedenis. Maar dat is wel degelijk gebeurd. Toen wilden ze een koning over zichzelf. En dat hebben ze ook gekregen. Dat werd de paus, zou ik maar zeggen, die... En zo is dat gegaan. Ik bedoel, het zijn precies dezelfde fouten. We gaan dat in eigen kracht allemaal doen. Dat gaat niet. Toen probeerden ze nog in eigen kracht de duivel of zijn personeel uit te werpen en te bestrijden. Zoals de discipelen dat ook ooit geprobeerd hadden. En het lukte niet. En het is de kerk ook niet gelukt. Maar het hele punt is, dat is helemaal niet de bedoeling. Hè? Dat zijn activiteiten waarin Christus zich helemaal niet mee moet bezighouden. Enzovoorts. De Heer zou voorzien. En de Heer zou ons verlossen van alle kwaad. En ons bewaren voor zijn eeuwig koninkrijk. En dat soort dingen meer. Dat geldt voor ons precies hetzelfde. En de Bijbel zegt dat dat zo is. Hier staat dat er niet bij, in deze psalm. Wat erbij staat is alleen die uitdrukking, ik zal mijn mond open doen met spreuken, ik zal verborgenheden overvloedig uitstorten van oudsher. En dat is het dan. En dat is dan meteen het ophangoogje, om zo te zeggen, om het daarna in het Nieuwe Testament te trekken, in Matthäus 13, en te zeggen, nou ja, daar gaat het dus over. Over onze dagen. Die van de verborgenheid en verborgenheden. En dan lees ik eerst maar verder. Verborgenheden die we gehoord hebben, weten ze. En onze vaders hebben het ons verteld. Ja, het oppervlakkige verhaal. Misschien. Maar wat het werkelijk betekent en welke consequenties die dingen hebben, dat is nooit doorgedrongen. Wordt hooguit als historisch feit vermeld, maar dat die dingen tegelijkertijd tot lering en tot waarschuwing zouden zijn, ja, dat is. Ze hebben zich in ieder geval nooit wat van aangetrokken. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des Heren en zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob. Dan wel, hij heeft een wet gesteld in Israël. Dat is twee keer hetzelfde. En dat getuigenis en wet, dat is dus ook hetzelfde. En we noemen het gewoonlijk de wet. En als we een beetje Joods georiënteerd zijn, dan noemen we het de Torah. Want dat klinkt interessanter. Omdat het geen gewoon Nederlands woord is. Dan krijgt het een meer magische en dus religieuze betekenis. En daar zit men om verlegen, hè? Blijkbaar. Maar als men er niet om verlegen zat, om magische dingen, dan er zou er zelfs nooit een paus geweest zijn. En heb ik het nog niet eens over zijn outfit. Maar goed. Hè? Nou, het was toevallig net carnaval, dus het viel niet altijd in. Sorry. Moet er even kwijt weer, hoor. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob. Dat is die wet. U weet toch, die bewaard werd in de ark. Wij noemen het de Ark des Verbonds. Dat is vaste uitdrukking. Maar het heet in de Bijbel heel dikwijls de Ark der Getuigenis. Of gewoon maar de getuigenis. Breng het hier, leg het voor de getuigenis. En dat zijn dan de twee stenen tafelen. En dat is ook natuurlijk symboliek. Want al die wetten stonden heus niet op die twee stenen tafelen. Misschien dat er 10 op stonden. Met een voldoende kleine letter. Maar anders dan gaat het ook niet. Hè? De wet is heel wat meer dan 10 geboden, dat weet u. Hè? Hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob, dan wel een wet gesteld, neergezet, een positie gegeven. Vandaar opgericht en gesteld. Ook duidelijk voor iedereen te vinden. Je weet waar je terecht moet. In de praktijk lag die wet oorspronkelijk nog steeds in de Ark des Verbonds in Silo. En dat ik dat zeg is omdat wij de naam Silo in vers 60 tegenkomen. Dies verliet hij de tabernakel te Silo. Die stond daar in de dagen van de Richter, weet je nog, in de dagen van Jozua. Daar verzamelde men steeds, na allerlei veldtochten, verzamelde men weer de Silo. Daar stond de tabernakel in de dagen van Richteren tot in de dagen van Samuel. En pas onder David is daar enige verandering in gebracht. En Silo lag in het gebied van de stam van Efraïm, die we ook enige malen tegenkomen in deze psalm. Maar goed, hij heeft een wet gesteld, afgeleverd dus kennelijk bij de eerstgeborenen uit Israël. En het was bij Efraïm, voor de hand liggend. Een wet, een getuigenis, die hij onze vaderen geboden heeft. Heb je nog een ander woord? Want daarmee ben je terecht bij het woord geboden. Dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken, opdat het navolgende geslacht weten zou. De kinderen die geboren zouden worden en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen. De bedoeling is, maar dat lees je al direct na de uittocht uit Egypte, dat die wonderen die hadden plaatsgevonden, de hele geschiedenis van de uittocht uit Egypte, dan toch in ieder geval zou doorverteld worden aan de volgende generaties onder het motto: gij zult gedenken. En men zou monumenten oprichten bij bepaalde gebeurtenissen. En als iemand zou vragen: waarom staat die steenhoop hier? Wat is de zin daarvan? Dan zou men zeggen: nou, dat is omdat Israël hier op deze plaats ooit door de Jordaan getrokken is. Of zoiets, hè? Of waarom staat die steenhoop hier? Nou, dat is omdat Jacob en Laban hier een verbond gesloten hebben. Daarom heet de plaats ook zo, Gilead. Die steenhoop der getuigenis, want dat is wat Gilead dan betekent, enzovoorts. Monumenten. Dat is een oud beginsel. Je vindt het in, buiten de Bijbel ook overigens, maar je vindt het met nadruk in Israël. Men zou tekenen oprichten die in zichzelf geen praktisch nut hebben, maar die, nou ja, de herinnering oproepen. Er zijn ideeën aan verbonden. Dat ding staat er niet voor niks, hè? Er is iets mee. Nou, daar was het voor. En dat gold niet alleen voor dit soort zichtbare monumenten, zoals de vrouw van Lot. Die veranderde immers in een monument, in een zoutpilaar, opdat men zegt dat wij haar zouden herinneren. Onder het motto, als je verlost bent nergens van, moet je niet meer achterom kijken. Hè? Nee, daar is nog wel veel meer over te zeggen. Tot vandaag wijzen ze de vrouw van Lot. Dat is een flauwekul natuurlijk, maar het werkt wel dus. Hè? Wat was er met die vrouw van Lot? Nou, dat legt zo'n gidsje ook wel uit als je dat vraagt. Ja, die werd verlost uit Sodom, maar ze keek achterom. En dat moest niet, zodat je dan meteen weer een mooie dagsluiting hebt. He? Maar ja, zo zijn die dingen. Ik weet het trouwens, laatst kwam ik er nog één tegen, uitgebreid beschreven. Het monument ter ere van Absalom. Had hij zelf opgericht, notabene. Omdat hij geen zoon had, zei hij, ze moeten me toch denken. Dus had hij bij leven al een pilaar opgericht onder de naam Absaloms hand. Maar u weet dat Absalom, net als Lot, net als de vrouw van Lot trouwens, gewoon een uitbeelding is van de heerschappij van de wet. Hè? Vooral heerschappij van de wet nadat de wet officieel beëindigd geworden is. Dit is een beeld van het Jodendom van vandaag. Leeft onder de wet. Maar het is een herinnering aan wat in het verleden al lang beëindigd was. Het is een monument, een museumstuk. Maar Mosdood zit geen leven in. Het is mooi om naar te kijken, je loopt er een paar keer omheen. Maar je moet je realiseren, zo was het vroeger. En daarna de Heer danken dat je daarvan verlost bent. Van het juk der wet, zo zit dat toch? Herinneren in ieder geval. En zo zou Israël zich herinneren dat het verlost was uit Egypte. Hetgeen je trouwens in de Joodse traditie alsnog tegenkomt. Want de paasviering, een van de belangrijke feesten binnen het Jodendom, is de gelegenheid om te gedenken dat de Heere God hen uit Egypteland had uitgevoerd. Voor ons heeft het een verdere betekenis gekregen en is een uitbeelding van de verlossing waaraan wij hebben deelgekregen. De Heer die ons uit het diensthuis heeft uitgeleid, maar dat diensthuis was nou juist de heerschappij van de wet. Maar het zou doorverteld worden wat de Heer in het verleden gedaan heeft. En als je dat weet, wordt dat bepalend voor je handelen van vandaag. Als je die dingen kent, bepaalt het je levensbeschouwing. Omdat je die Heer hebt leren kennen. U weet, prins Willem-Alexander heeft een pracht van opleiding gehad. Hij studeerde geschiedenis. En dan denk je, dan moet je nou met geschiedenis. En antwoord is, ja, daaruit leer je in ieder geval wie je bent. En wat dit land is, waarover hij dan koning zou moeten worden. Hoe het ontstaan is. En wat de achtergrond is, waarin de staat der Nederlanden geworteld is, enzovoorts. Je kan het wel wegproberen te redeneren, maar ja, dat is jezelf oogkleppen voorhouden. En zo gold dat onder de wet ook. Men zou weten wat de Heer gedaan had. Opdat zij doorvertellen zouden van geslacht op geslacht, van generatie op generatie. En vers 7, en dat zij dus als gevolg daarvan hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten uit het verleden, maar in tegendeel zijn geboden bewaren. Dat is de moeite waard. Als je weet wie die God is en wat hij kan, dat heeft hij gedemonstreerd, om dan ook maar je te houden aan zijn instructies. Dat is een ander woord voor geboden en voor wetten. Instructies. Als je nog meer van die woorden wil hebben, zeg ik altijd, dan lees je Psalm 119 door. En dan schrijf je al die woorden met die betekenis op. Hè. Dan wordt je lijstje erg lang. Maar dan weet je dat dat hetzelfde is. Geboden, onderwijzingen, getuigenis, instructies. Ja. Dat zou men doen. De gedachte is dus dat als men het verleden kent, zal men voor vandaag en voor morgen, hoop staat er, zijn vertrouwen stellen op die Heer. En als Stefanus getuigenis aflegt van zijn geloof, om zo te zeggen, doet hij precies dit. Hij wijst naar het verleden. Wat God gedaan heeft in het verleden. Ondanks de mens en ondanks Israël. En als Paulus het doet in Handelingen 13 in Antiochië, doet hij precies hetzelfde. Kijkt achterom, wijst op de geschiedenis en zegt, kijk, dat is wat God gedaan heeft. En dat was niet omdat wij het verdienden, maar God heeft het gedaan. En dat moet reden genoeg zijn om vandaag te kiezen voor God en zijn woord. Voor de Heer Jezus, dus de Messias Gods, want zo heet dat, hè? De Christus Gods. God doet beloften, heeft gedemonstreerd dat hij bij machten is zich daar een hoop te houden. Hij heeft zich daar ook aan gehouden in de loop van de geschiedenis. Hij zal dat dus ook voor vandaag doen en voor de toekomst. Het verleden is een goede onderbouwing voor het heden en voor de toekomstverwachting die wij hebben. Maar als je uit het verleden God wegredeneert en de wonderen die hij gedaan heeft, dan heb je dus helemaal geen hoop. Dan kun je alleen maar zeggen, het ging altijd verkeerd in het verleden. Dus in de toekomst, behaalde resultaten in het verleden zijn garantie voor de toekomst. Het ging altijd mis, zal in de toekomst dus ook misgaan. Dat is de wet van Murphy. Maar toch, de onderwijzing van Murphy, ja. Maar hier staat positief, opdat zij hun hoop op God zouden stellen. En Gods daden niet vergeten. Kort samengevat, heel kort samengevat, staat hetzelfde in Hebreeën hoofdstuk 12. Daar staat dat wij onze loopbaan zouden lopen en zouden zien op onze overste leidsman en volleinde des geloofs, namelijk Jezus Christus, die om de vreugde die hem voorgesteld was, de schande veracht heeft, het kruis gedragen, de schande veracht, en hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is de clou van het verhaal. Er waren hem beloften gedaan. Hij heeft de consequenties daarvan gedragen. En de beloften zijn aan hem vervuld. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. En wij zien daarop. En daarna wordt ons gezegd dat wij met diezelfde zegeningen gezegend zijn. En dus ook tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling en dat soort dingen meer. Zie, voorbeeld heb je dan. Maar u weet dat de geschiedenis ons niks leert en de Israëlieten blijkbaar ook niet. Hetgeen tamelijk dom is, hè? Dat zij hun hoop op God zouden stellen, Gods daden niet vergeten, hun hoop op God zouden stellen, terwijl ze aan de andere kant Gods daden in het verleden niet vergeten. Maar zijn dus zijn woorden, geboden, onderwijzingen bewaren. En dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders, namelijk een wederhorig en wederspannig geslacht. Weder, twee keer, lijkt me voldoende. Horig wil zeggen dat men ondergeschikt is, zeggen wij, oud-Nederlands, hè? Horig, je had horigen. Het waren niet helemaal slaven, maar het waren horigen. Ze hadden iemand boven zich waarna zij moesten horen, onder wiens gezag zij stonden. Maar wederhorig wil zeggen dat men weerstand bood tegen wat zij hoorden. Dat wil zeggen, ze waren hardhorend. Ze wilden niet luisteren. Wederhorig. Ze wilden niet luisteren. Een wederhorig en wederspannig geslacht. Dat wil zeggen, spannig, dat heeft met kracht spannen, weet u wel. Heeft spanning. En dus met energie, gebalde energie, heeft dat te maken. Maar het is wederspannig. Zij keerden hun energie tegen God. En we zeggen, dat deden zij. Maar ja, het is tot in onze dagen nog steeds het geval, hè. Ik denk het wel. Als ik af en toe mensen hoor op praten, discussiëren, denk ik, ja, ze praten wel, maar er is niemand, er zitten de twee te praten, maar alle twee luisteren niet, hè. Ze praten gewoon aan de beurt, maar ze luisteren niet. Ze zouden luisteren, zouden ze elkaar trouwens niet in de reden vallen. En door elkaar heen praten. Want als je veel wil zeggen, dan moet je ook doorpraten terwijl een ander tegen jou praat. Dat doen ze dus ook, hè. En dat zenden ze dan uit voor de televisie, alsof het zo hoort. Nou, daar leer je wat van. Hè? Doe maar. Wederhorig en wederspannig. En terwijl God spreekt, spreekt men terug. Terwijl de Bijbel zegt, als je tot de Heer nadert, moet je je mond houden. Zijt liever nabij om te horen dan om een offer te brengen, want dat doet elke gek, staat er. Nee, dat staat er, in Prediker staat dat. Zijt liever nabij om te horen dan om der zot een slachtoffer te brengen, staat er. In gewoon Nederlands, dat doet elke gek. Maar dat is alleen maar gek. Als je naar de Heer komt, dan zou je moeten luisteren, staat er. Laat uw woorden weinig zijn. De Heer haalt het zelf later aan in de bergreden. Als u spreekt tot God, als u bidt, laat uw woorden weinig zijn, staat er. En Jacobus heeft er ook nog het een en ander over te zeggen. Zeggen ze, mens zondig, doet hij dat met zijn tong, dus die kan je beter niet bewegen. Laat uw woorden weinig zijn. Ja. Maar Israël sprak altijd terug, wist het altijd beter dan God. En tot in onze dagen is dat in het algemeen zo gebleven, hè? Ja. Een wederhorig en wederspannig geslacht. Een geslacht dat zijn hart niet richtte en was geest niet getrouw was met God. Dat richten wil zeggen, wij moesten dat in militaire dienst, hè, moesten we naar rechts richten. Dat bleek politiek onjuist te zijn, hè. Want in het algemeen werd je in die dagen geacht links te richten. Maar toen we nu, 60 jaar, alles moest links. Maar goed, wij moesten naar rechts richten. Je moet namelijk je ergens op oriënteren, weet u. En als je onderweg bent, je moet ergens op richten. Je moet weten waar Noordoost en Zuidwest is, waar je referentiepunten hebt en zo, en je markante punten in het landschap en hoe dat allemaal heten mag. Het lijkt wel of ik bij de padvinderij geweest ben. In de praktijk was het verschil niet zo groot, broeder, maar dat doet er nou niet toe. Maar je zou je hart moeten richten, dat wil zeggen je denken, ergens met vaste punten. Maar tegenwoordig ben je pas een denker als je een vrijdenker bent. Maar zonder vaste punten valt er niks te denken, hoor. Je moet uitgangspunten hebben of doelstellingen of weten waar je niet moet wezen, links en rechts. Als je in het donker in de mist langs de weg rijdt, dan moet je goed kijken naar de markeringspunten langs de strepen of de paaltjes met die reflectors erop. De rest hoef je niet te zien, daar moet je naar kijken. Dat is waar je op richt. Je moet er een beetje tussendoor zien te komen, zal ik maar zeggen. En erop blijven zitten, broeder. Ja, goed. Je moet je hart ergens op kunnen richten. Snapt u? Maar wij hebben ook wij in onze maatschappij hebben al die vaste punten afgeschaft. Weet je, normen en waarden, weg ermee. Heilige huisjes, weg ermee. En het landschap ziet er zo langzaam maar uit als de Flevopolder. Ik bedoel, niks herkenbaars. Hè? Vroeger kon je nog een molen herkennen in het landschap. Maar ze hebben het landschap zo volgezet met molens dat je absoluut er niet aan kan zien waar je bent. Hè? Dat heet het poldermodel, ja. Je weet absoluut niet waar je bent. Alle wegen lijken op elkaar. Dat is verschrikkelijk. Ja. Nou ja, zo, en zo ziet het denken van de moderne mens er ook uit. Het zijn geen vaste punten meer. Geen vaste begrippen. Woorden in onze taal hebben geen betekenissen meer. Ik meen het. Nou goed. Een geslacht dat zijn hart niet richtte en welks geest niet getrouw was met of aan God. En trouw of getrouw is hetzelfde als gelovig, dat weet u, hè? Het is één en hetzelfde woord. Vertalers kiezen gewoon, maar het is één en hetzelfde woord. Het geloofde niet in God, het was niet trouw aan God. Ze hadden God afgeschaft. Nou ja, ze hadden er op zijn minst enige andere goden naast gezet, zodat ze een alternatief hadden. De uitvinders van de multiple choice. En daar kwamen zij ook niet uit, dus toen dienden ze al die goden maar gelijktijdig. Enzovoorts. Maar je komt nergens meer. En dat is wat er mis was met dat volk. Maar terwijl ik dat zeg, denk ik, nou ja, niet alleen met onze Worcestersche cultuur, maar in het christendom zelf is dat natuurlijk ook de gang van zaken. Men heeft geen vaste normen en waarden meer. Men is of een vrijdenker of men is vrijzinnig, heet dat. En dat betekent dat men zich vrij voelt om overal zelf een zin, een betekenis aan te geven. Maar dan heb je geen vastigheid meer in het leven. Ik kom er dus ook niks van terecht. In de kunst, in de beeldende kunst is dat trouwens ook zo. In de praktijk zijn er geen dingen meer waaraan je kunt refereren, waarmee je dingen kunt meten, beoordelen of wat dan ook. Je kijkt ernaar en laat het inwerken. En het boeit je of je boeit je niet. Maar het is een soort hypnosewerking, denk ik. Nou werkt dat bij mij niet, hypnose, dus ik zie er ook nooit wat in. Ja. Laat ik het er maar niet over hebben. Maar het drukt zich uit in alles wat de mens doet. De normloosheid. Het drukt zich uit in het werken zijner handen. Maar het komt voort uit zijn denken. Daar zijn geen vaste punten. Zo kwamen wij aan het 12-tonig stelsel, weet u wel. Geen toonladders meer, geen akkoorden meer. Elke noot is zo goed als de andere. Ze staan niet meer in relatie tot elkaar. Nou, zo'n steen staat dichter bij een ander, staat verder af. Maar een beetje structuur erin is al lang geleden afgeschaft. Het heeft niet echt gewerkt, moet ik zeggen. Maar we zijn er ook nooit weer goed van teruggekomen, eerlijk gezegd. Nou ja, enzovoort. We gaan verder, hè. We gaan gewoon verder. In de staat vers 9 staat tussen haakjes. Daar staan de kinderen van Efraïm, gewapende boogschutters, keerden om ten dagen des strijds. Het schijnt een lastig vers te zijn. Misschien is het zo. Maar toch, uit het algemene verband van de psalm zou je moeten begrijpen dat die kinderen van Efraïm waren gewapend. Dat wil zeggen, ze hadden hun eigen wapens, boogschutters. En de boog staat voor eigen kracht, dat weet u, hè. Een boog is een leuk ding, maar je moet hem zelf spannen. En als je dat niet kan, dan kan je er ook niet een pijl mee wegschieten of zo, hè. Het is je eigen kracht die je eerst moet leggen in die boog. En dan kun je die kracht samen ballen en dan ergens voor gebruiken. Maar die kinderen van Efraïm, zonen van Efraïm staat er uiteraard, die vertrouwden op eigen kracht, is eigenlijk gewoon het idee. En zij keerden om te dagen. De strijd betekent dat ze het niet gered hebben in eigen kracht, maar op de vlucht gingen. Dat wil zeggen, ze werden verdreven. Hoe letterlijk je dat moet nemen, weet ik ook niet. Ik denk helemaal niet. Want als je het letterlijk neemt, dan kun je gaan zoeken. Maar dat hebben er anderen voor u gedaan. En hebben vastgesteld dat ze niet kunnen vinden op welk deel van de Bijbelse geschiedenis dit zou slaan. En mijn reactie is, nou, dat slaat dus ook niet op een bepaalde gebeurtenis in de Bijbelse geschiedenis. Het slaat uit het algemeen op het volk dat in eigen kracht van alles geprobeerd heeft, maar altijd het onderspit. U weet wat een onderspit is? Mooi. Ze hebben altijd het onderspit. Wat kun je daarmee doen ook alweer? Ja. Delven. Ja. Mooi ding hoor, taal. Ze hebben altijd. Het is altijd misgegaan in eigen kracht. Dat is wat er staat. En of het slaat op Efraïm in de zin van de stam van Efraïm, of misschien op alle 10 stammen die onder die naam Efraïm gingen. Of zelfs of het slaat op heel Israël, alle stammen bij elkaar. Dat kan namelijk ook. Ik zou het u niet kunnen zeggen. Maar ik heb wel de indruk dat wij, maar dat haal ik uit het laatste deel van de psalm, dat wij bij het schrijven van de psalm zijn aangekomen in de dagen waarin die, op zijn minst die afscheiding tussen de 2 en de 10 stammen, en dus tussen Juda en Efraïm al had plaatsgevonden. En dus dat dit een verwijzing is naar de historie van de 10 stammen die zich afgezonderd hadden van Juda, maar die daarna ook nooit meer de Heer gediend hebben. Of het al was na de, misschien al was na de wegvoering in Assyrische ballingschap, na de ondergang van Efraïm, namelijk het 10-stammenrijk, zou ik u niet durven zeggen. Omdat, ja, we komen in de samenvatting van de geschiedenis niet verder dan de aanstelling van David. Dus veel langer daarna Wordt kennelijk niet beschouwd. Dus denk dus dat het zover niet strekt. Maar u wordt ook geacht langzamerhand te weten dat er altijd al een tegenstelling was tussen Juda en Efraïm. Dat wil zeggen tussen Juda aan de ene kant, de Joden dus, en aan de andere kant de rest van Israël. Onder de naam Efraïm. En pas bij de definitieve scheiding van die twee, in twee koninkrijken, werd dan van die andere stammen van Israël de stam van Benjamin alsnog toegevoegd aan Juda. Maar de scheiding was er altijd al, ook in de dagen van David en zeker in de dagen van Salomo. Maar goed, het is nou verder buiten de orde. Maar het is een aparte categorie onder de naam Efraïm. En in elk geval, Efraïm is de verantwoordelijke man. Is de titel van Israël, om zo te zeggen. De drager van de titel. Efraïm was die eerstgeborene in Israël. En dus de vertegenwoordiger van Israël als zodanig. Vandaar dat de ark ook daadwerkelijk stond in Silo. En dus in Efraïm, in het stamgebied van Efraïm. En later, aan het eind van de psalm, staat dan: maar God liet Efraïm buiten beschouwing en haalde zijn koning uit Juda. En passeerde daarmee degene die het eerst voor een aanmerking zou zijn gekomen, Efraïm. Maar ja, daar was het mee misgelopen. Maar goed, terug naar dit gedeelte. De kinderen van Efraïm, gewapend als zij waren, konden niet tegen de strijd op. In eigen kracht redden zij het niet. Zij hielden Gods verbond niet en weigerden te handelen in zijn wet. En zij vergaten zijn daden en zijn wonderen die hij hun had doen zien en getoond had. Voor hun vaderen had hij wonder gedaan in Egypteland, in het veld van Zoan. Zoan is Tanis in Egypte. Zoan, Tanis. Met een beetje goede wil herken je het woord. Maar goed, het zijn verschillende talen. Zoan, Tanis. Vlakbij, dat is 2-3 mijl. Vlakbij Heliopolis, dan wel Memphis. Dat is allemaal bij elkaar. Dat was min of meer de residentie van het oude Egypte, althans van Neder-Egypte. En het was de hoofdstad van Egypte, als je dat zo mag noemen, in de dagen van de uittocht uit Egypte, maar ook in de dagen daarna, onder de zogeheten Hyksos, als u mij vraagt. Maar liever noem ik ze gewoon hoe ze echt heten, Amalekieten. Dat was Tanis. De Amu. De Amu. Amalekieten, de Amu. En wij noemen ze, via het Grieks noemen wij ze Hyksos. Maar goed, doet er nou niet toe. Het was en daarmee wordt eer gedaan aan de naam Zoan. Want Zoan wordt vertaald met een stadplaats. Stadbaan was ook wel leuk geweest. Maar een start, een begin, een vertrekpunt. En dat was het ook, want van daaruit vertrok Israël uiteraard uit Egypte. En dan ben je terecht bij die wonderen die hier beschreven worden. God verloste Israël. En als je een beetje gevoel hebt voor historie, dan begrijp je dat je als Israël, als volk van God, niet in eigen kracht de vijand tegemoet moet treden. Dat doe je in de kracht des Heren. Zo moet dat. Maar als je die geschiedenissen niet kent of verdrongen hebt, of tot fabelen gemaakt hebt, of alleen maar tot traditie waarin je niet hoeft te geloven, ja, dan heb je er niks aan natuurlijk. Dan heb je ervaring, maar je past hem niet toe. In vers 12 wordt dus de draad van de geschiedenis opgenomen. De geschiedenis van Israël met Egypteland en het veld van Zoan. Hij kliefde de zee en deed er hen doorgaan en de wateren deed hij staan als een hoop. En hij leidde hen desdaags met een wolk en de ganse nacht met een licht des vuurs, onder verwijzing naar de zogeheten wolkkolom, bijgenaamd de vuurkolom. En hij kliefde de rotstenen in de woestijn en drenkte hen overvloedig als uit afgronden, alsof het water uit de afgrond, uit de diepte kwam, maar het kwam uit de rots. Let op het meervoud van rotsstenen. Het suggereert dat het bij meerdere gelegenheden gebeurde. Want hij bracht stromen voort uit de steenrots en deed de wateren afdalen als rivieren. Nog voeren zij wijders voort tegen hem te zondigen, verbitterende de Allerhoogste in de dorre wildernis. Zij verbitterden de Heer, staat er dan, hè? Termen die in Hebreeën ook worden aangehaald in dit verband. Hè? Ja. En zij verzochten God in hun hart, begerende spijs naar hun lust. Ze wilden wel eens feest vieren. En zij spraken tegen God. Zij zeiden, zou God een tafel kunnen toerichten in de woestijn? En ziet, hij heeft de rotsteen geslagen, dat de wateren uitvloeien en beken overvloedig uitbraken. Zou hij ook brood kunnen geven? Zou hij zijn volk vlees toebereiden? Daarom hoorde de Heer en werd verbolgen, en een vuur werd ontstoken tegen Jacob. En toorn ging ook op tegen Israël. Dat verwijst naar enige versen aan het begin van nummer 11, waar deze termen gebruikt worden. Een vuur in Israël. Omdat ze in God niet geloofden en op zijn heil niet vertrouwden. Daar hij de wolken van boven gebood en de deuren des hemels opende en regende op hen het man om te eten. Het manna noemen wij het gewoonlijk, want ze wisten niet wat het was. En hij gaf hun hemelskoren, graan als het ware uit de hemel. Ze bakten er brood van. En wat het letterlijk was, ja, ik zou het u niet kunnen vertellen. Het heet hier in vers 25, en ieder at het brood der machtigen. En dat is goed vertaald. Alleen het woord voor machtigen hier wordt ook wel gebruikt ter aanduiding van engelen. Dus ze kregen engelen voor, zei ik daar straks in een onbewaakt ogenblik. Maar, hè? Staat het daar, angelsvoet, zie je? Ja. Hij zond hun teerkost tot verzadiging. Hij dreef de oostenwind voort in de hemel en voerde de zuidenwind aan door zijn sterkte en regende op hen vlees als stof. Dat is de verwijzing naar die geschiedenis. Dat is trouwens het vervolg in nummer 11. De geschiedenis van de kwakkelen, weet u nog? Een vreemd woord, kwakkelen. Niet dat ze kwaakten, maar het schijnen kwartels geweest te zijn, ja. Laagvliegende kwartels, twee ellen boven de grond staat. Hè. En die beesten die vliegen niet snel, het zijn hoenders, dus je kan ze zo pakken. En, nou ja. Hè? Ze hadden een groot feestmaal en terwijl het vlees nog tussen hun tanden was, staat het dan in nummer 21 of nummer 11, greep de Heer dus in. De Heer was verbolgen. En hier staat het ook, geloof ik. Hij regende op hen vlees als stof en gevleugeld gevogelte, als zand der zeeën, in menigte dus, en deed het vallen in het midden zijns legers rondom zijn woningen. Toen aten zij en werden zeer zat, zodat hij hun lust toebracht. En zij waren nog niet vervreemd van hun lust. Hun spijs was nog in hun mond. Dat staat er ook letterlijk in nummer 11. Als Gods toorn tegen hen opging, dat hij van hun vetsten doodde en de uitgelezenen van Israël nedervelde. Ze hadden de Heer uitgedaagd en getwijfeld, dan kan de Heer hier voor ons zorgen. Dat had hij al lang gedemonstreerd. En hij deed het weer, maar nam het hem wel kwalijk. Boven dit alles zonderden zij nog en geloofden niet door zijn wonderen. U weet toch wat in het Nieuwe Testament staat over de wonderen van de Heer Jezus in Johannes 20, het einde. Over de tekenen die de Heer gedaan had. Hij heeft nog veel meer tekenen gedaan, maar dat is allemaal niet te vertellen, zoveel. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam, staat er dan. Maar onder Israël werkte het niet. En in de dagen van de Heer ook niet, overigens. En in onze dagen ook niet, denk ik. Want er zijn mensen die om tekenen en wonderen vragen. Maar zelfs, staat in het Nieuwe Testament, als er iemand uit de dood zou opstaan, dan nog zullen ze naar hem niet horen. Nee. Ja. Dies deed hij hun dagen vergaan in ijdelheid en hun jaren in verschrikking. En nou zijn we terecht in de dagen van de richteren, waarbij onder zoveel tijd weer de een of andere vijand het land binnenviel. En dan schrokken ze allemaal weer wakker en dan baden ze tot de Heer en die zond dan een richter en dan kwam alles weer in orde. En als alles weer in orde was, dan vergaten ze de Heer weer. Zo wordt het daar beschreven. En hier ook. Als ze hen doden, zo vraagden zij naar hem. Dan moest de Heer weer aan te pas komen. En keerden weders, bekeerden zich dus, en zochten God vroeg. En gedachten dat God hun rotssteen was en God de Allerhoogste hun verlosser. En zij vleiden hem met hun mond en logen hem met hun tong. Zij laten zich de profeet, ze beleiden hem met hun mond, maar hun hart doen zij verre van mij, zegt de Heer. Het is alleen uiterlijk, het is alleen voor de vorm, het zijn alleen maar woorden. Want hun hart was niet recht met hem en ze waren niet trouw in zijn verbond. Doch hij, barmhartig zijnde, verzoende de ongerechtigheid en verdierf hen niet, maar wendde dikwijls zijn toorn af en wekte zijn ganse grimmigheid niet op. De Heer was genadig, barmhartig, goedertieren. En hij dacht dat zij, dat zij vlees waren. Dat wil zeggen, onbetrouwbaar. Een wind die heen gaat en niet wederkeert. Het zijn maar mensen. We zouden ook niet al te veel verbeelding hebben. Dat zegt de prediker ook. En in datzelfde verband zegt hij dan: wij zijn maar mensen, we zijn op aarde en God is in de hemel. Dus je moet niet te veel tegen hem zeggen, want als je hem wat zegt, houdt hij je eraan. Het is gevaarlijk. Je kunt beter andersom doen, naar hem luisteren. Ja. Hoe dikwijls verbitterden zij hem in de woestijn. Dat wordt nu herhaald dus. Hier zijn we weer terug in de woestijn. Hoe dikwijls verbitterden zij hem in Mara, weet je nog. En deden hem smart aan in de wildernis. Dat hebben we net ook allemaal gelezen. Want zij kwamen alweder en verzochten God en stelden de heilige Israëls een perk. Dat wil zeggen, ze beperkten de Heer in zijn doen. En in de zegeningen die hij beloofd had te zullen geven op voorwaarde dat zij trouw waren aan hem. Indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan zal ik. Maar ze waren niet gehoorzaam en ze beperkten daarmee de Heer in zijn zegeningen. Zo is het in onze dagen nog steeds natuurlijk. Hè? Zij dachten niet aan zijn hand. Aan de dag toen hij hen van de wederpartij er verloste, hoe hij zijn tekenen stelde in Egypte en zijn wonderheden in het veld van Zoan, en hun vloeden in bloed veranderde, in Egypte namelijk, en hun stromen in bloed veranderde, opdat ze niet zouden drinken, en hij zond een vermenging van ongedierte onder hen dat hen verteerde en vorsen, u weet wat, er zijn de plagen in Egypte, die hen verdierven. En hij gaf hun gewas de kruidworm en hun arbeid aan de sprinkhaan. Hij doodde hun wijnstok door de hagel en hun wilde vijgenbomen door vurige hagelsteen. Ook gaf hij hun vee de hagel over en hun beesten aan de vurige kolen. En hij zond onder hen de hittigheid, zijn stoorns, verbolgenheid en verstoordheid en benauwdheid. Met uitzending der boden van veel kwaads. Daar heb je de zogenaamde doodsengel, weet u wel. Komt hierna trouwens. Hij woog een pad voor zijn toorn. Hij ontrok hun ziel niet van de dood. En hun gedierte gaf hij aan de pestilentie niet over. Dat wil zeggen, Israël was niet de prooi van al dit kwaad, al dit onheil wat over de vijand, over de Egyptenaren kwam. En hij sloeg al het eerstgeborene in Egypte. Want Israël zelf wordt beschouwd als eerstgeborene. Dat vind je in Exodus 4. De Heer zegt, Israël is mijn zoon. Impliciet dus de eerstgeborene. En als u mijn zoon niet laat trekken, dan zal ik uw eerstgeborene doden. Dat is allemaal gebeurd. Hij sloeg al het eerstgeborene in Egypte. Het beginsel der krachten. Die term moet u eigenlijk onthouden, want de term beginsel der krachten is een synoniem voor eerstgeborene. En dat weten wij omdat het staat in Genesis 49. Ruben, gij zijt het, mijn eerstgeborene, het begin mijner krachten. In de zin van de eerste zoon. En normaal gesproken zou je aanspraak kunnen maken op eerstgeboorterecht. Maar, Jacob zei, Israël zei, dat heb je verspeeld. Je bent het niet waard. En dus werd het eerstgeboorterecht van Ruben afgenomen en gegeven aan Efraïm. En waar het de menselijke gang van zaken betreft, blijft het gewoon Ruben. Staat er later in 1 Kronieken 5. Maar wat voor wat betreft de geestelijke zegeningen en de beloften die God gedaan had en die vererfd werden, dat liep dus niet via Ruben, maar via Efraïm. Die de naam Israël erft dus, hè? De titel. Maar goed, hij sloeg al het eerstgeborene in Egypte, het beginsel der krachten, in de tenten van Cham. Want de Egyptenaren werden geacht Chamieten te zijn, afstammelingen van Cham. Van Mitzraïm namelijk, en die stam van Cham. Hij voerde zijn volk als schapen en leidde hen als een kudde in de woestijn. Hij leidde hen zeker, dat wil zeggen veilig, zodat ze niet vreesden, want de zee had hun vijanden overdekt. Egypte ging ten onder, mocht dan een wereldrijk geweest zijn in die dagen. Het ging ten onder. Ja. Het werd de prooi van hun vijand, dat waren de Amalekieten dan, dat weet je toch, hè? Bij de uittocht uit Egypte kwam Israël Amalek tegen. Want Amalek was onderweg naar Egypte en Israël was onderweg uit Egypte. Ze kwamen Amalek tegen, daaraan zijn ze ontsnapt, om zo te zeggen. Daar hebben ze overwinning op behaald. Maar die Amalekieten zijn gewoon doorgetrokken en hebben Egypte veroverd. Toen konden ze zo binnenlopen en de macht overnemen. En dat is de verovering zogenaamd van de Hyksos, door de Hyksos, van Egypte. Het is honderden jaren zo gebleven in de dagen van de richteren. Vandaar dat je in de dagen van de richteren niks leest over Egypte eigenlijk. Bestond eigenlijk nauwelijks. Nou, het waren de Amalekieten. En in de Bijbel heten ze dan niet Egyptenaren, maar Amalekieten. En zo verdwijnt Egypte een poosje van het toneel. Totdat op hun beurt de Amalekieten er weer uitgegooid werden. Dat was in de dagen van Saul en David. En David krijgt er dus mee van doen met die Amalekieten. Maar lees u de geschiedenis maar eens na. Die waren net uit Egypte gegooid. En toen vielen ze in het zuiden het land van de Filistijnen binnen. En toen werden de steden van de Filistijnen veroverd. Maar daar had David zijn domicilie in die dagen. Dus David had een probleem toen. Dan heb je ineens de Amalekieten weer. Waar waren ze al die tijd? In Egypte. Makkelijk, hè? Nou goed. Vers 54. En hij bracht hen tot de landpalen. Dat wil zeggen aan de grens van het beloofde land. Nee, nog niet aan deze berg eerst. En daarna aan het beloofde land. Eerst tot de landpalen zijn er heiligheid. Tot deze berg. Dien zijn rechterhand verkregen heeft. Deze berg is omstreden. Daarom struikelde ik over mijn woorden. Er wordt gedacht dat het Sinaï is. Maar het zou met groot gemak Sion kunnen zijn, omdat het later in de psalm genoemd wordt. Hebben u dat? Mij maakt het niet zoveel uit in het verloop van het verhaal. Ik kom er zo op. Vers 55. En hij verdreef voor hun aangezicht de heidenen, in het beloofde land dus, wel degelijk, en deed hen vallen in het snoer hunner erfenis. Het snoer, dat wil zeggen de erfenis die hen was toegemeten. In die zin wordt de term snoer gebruikt, in de zin van grens. Dat wat uitgemeten is met een meetsnoer. En hij deed de stammen Israëls in hun tenten, in hun eigen tenten, huizen, tabernakelen, wonen. Maar zij verzochten en verbitterden God de Allerhoogste en onderhielden zijn getuigenissen niet en zij weken terug. Dat wil zeggen, ze keerden zich van de Heer af en handelden trouweloselijk en daarmee ongelovig. Gelijk hun vaders, zij zijn omgekeerd, afgeweken, als een bedriegelijke boog. Een boog is net als met een geweer, het moet allemaal wel kloppen. En als je een bedriegelijke boog hebt, onregelmatig hout of wat het maar is, dan kun je richten wat je wil, maar je pijl gaat toch, wijkt toch af onderweg. Krijgt effect mee of wat dan ook. En dan kun je niet meer schieten, niet zuiver in ieder geval, hè. Door nagevraagd aan Willem Tell. Maar Maar dat is, ze zijn omgekeerd, ze zijn afgeweken, betekent dat, hè? En zij verwekten hem tot toorn door hun hoogten en verwekten hem tot ijver door hun gesneden beelden. Want op die hoogten werden de afgoden gediend. Ja. God hoorde het en werd verbolgen en versmaadde Israël zeer. En daarom verliet hij de tabernakel te Silo. Zie dat je weer, nu weer in de dagen van de Richteren gekomen bent. En dat je het verhaal dus twee keer krijgt, hè? Dies verliet hij de tabernakel te Silo, de tent die hij tot woning gesteld had onder de mensen. En hij gaf zijn sterkte in de gevangenis, in de ballingschap, en zijn heerlijkheid in hand des wederpartijders. Waarschijnlijk gaat dit trouwens over de, met name dat de ark des verbonds en daarmee de getuigenis zelf, het verbond, de woorden, zijn onderwijzingen, zijn leringen, dat die in de handen raakten van de Filistijnen. Dat was in de dagen van Eli, weet u nog? En Samuel. Daar komen wij terecht. En dat het dat betekent, lijkt mij wel, want lees maar mee. Hij leverde zijn volk over ten zwaarde. Want geen fout, ze hadden oorlog met de Filistijnen. Toen zeiden ze, we nemen de Ark des Verbonds mee. Alsof we de Heer mee, zelf mee kunnen nemen in de strijd. En dan zullen we wel de overwinning behalen. Maar in plaats van dat het beschouwd wordt als een teken van geloof, beschouwt de Heer het als een teken van ongeloof. Omdat ze met zijn ark vandoor gaan. Beginnen met de Heer te slepen, te gebruiken op eigen initiatief voor hun eigen doelstellingen. Dat was niet de bedoeling. En dus verloren ze die strijd en werd de ark buitgemaakt door de Filistijnen. De ark ging naar de Filistijnen. En hij leverde zijn volk over ten zwaarde met verbolgen tegen zijn erfenis. Dat is zijn volk dus, hè, die erfenis. Het vuur verteerde hun jongelingen en hun jonge dochters werden niet geprezen. Hun priesters vielen door het zwaard. Dat waren dan in elk geval, als het binnen verband klopt, dan waren dat de zonen van Eli. De hoge priester van die dagen. Toen ontwaakte de Heere als een slapende, als een held. De jeugd van de wijn, de Heer wordt er eens zeer actief. En hij sloeg zijn wederpartijders aan hun achterste. Aan het achterste. Dat moet je letterlijk zo nemen, want dat is ook wat hij letterlijk deed. Ik vind het een mooie spreuk voor op een tegeltje. Of op een bemoedigende aanzichtkaart of zo. Hij sloeg zijn wederpartijders aan het achterste. Dat was ook letterlijk, want ze kregen spenen. In verborgene plaatsen staat daar. In die geschiedenis. Aan bij je zuster, ja, dat. Ja. Nou. Ja. Ja. Wij vinden dat dolkomisch eigenlijk. Hoe komt hij erop, denken we wel eens. Zeer en wegen zijn ondoorgrondelijk. Of wie heeft hem dat advies gegeven, dat weten wij ook niet. Maar het is wel gebeurd en het wordt hier aangehaald. Ook omdat het iets komisch is natuurlijk. Ik bedoel, en dat staat er ook achter, hè. Hij deed hun eeuwige smaadheid aan. Daarom ga ik er even uitgebreider op in. Om die eeuwige smaadheid nog eens even te versterken, hè. Tot vandaag hebben wij het erover. Wat een leuke situatie dat geweest moet zijn, hè. Vandaag kan er niet gevochten worden. Er kan niet op enige tegenstand van betekenis geregeld worden. Want de soldaten hebben zijn geslagen aan hun achterste. Goed. Toen maar. Komisch genoeg. Voor de Heer is niets te wonderlijk, denk ik. Maar zo was het wel. En dan staat er, doch hij verwierp de tent van Jozef. De tent in de betekenis van huis. En dus in de betekenis van stam. Een volkstam, een huis, het huis van Jozef. Doch hij verwierp de tent van Jozef. En de stam van Efraïm verkoos hij niet. Nou staat het dus twee keer, want Efraïm is natuurlijk gewoon Jozef. Omdat Efraïm de eerstgeborene was, officieel van Jozef. En dat was allemaal al bepaald door Jacob toen hij de zegeningen uitsprak als profeet, overigens, over zijn zonen en in het bijzonder het eerstgeboorterecht doorgaf aan Efraïm. Via Jozef, overigens, maar aan Efraïm. En vandaar dat die namen uitwisselbaar zijn in de geschiedenis. En deze woorden betekenen natuurlijk ook dat wat de Heer ook wilde doen, Efraïm zou het eerst in aanmerking komen, omdat hij nou eenmaal de eerstgeboren is, het hoofd van de familie, om zo te zeggen, van het volk. Maar de Heer passeerde Efraïm, staat er, hij verwierp hem, en in plaats daarvan verkoos hij de stam van Juda en dan meteen de berg Sion, die hij lief had. En dan weten we precies waar het over gaat. Namelijk over de instelling van het Davidische koningshuis. En hoewel Efraïm de eerstgeborene was, gaf God aan Israël niet een koning uit Efraïm, maar uit Juda. Wat inconsequent is, inconsistent, of hoe zeg je zoiets, dat kan eigenlijk niet. Want eerstgeboorterecht en koningschap horen bij elkaar. Koningschap is dat wat de eerstgeborene erft. Maar de Heer heeft het van elkaar gescheiden. Dat was natuurlijk al aangekondigd op een of andere wijze. Een beetje cryptische wijze, maar het was aangekondigd in Genesis 49. Toen Jacob die zonen zegende en Efraïm dan wel Efraïm tot eerstgeborene verklaarde, met als reserve erachter zijn broer, namelijk Manasse. En wat de troon betreft werd gezegd, de scepter die hoort bij Juda. Met opzet citeer ik het niet letterlijk, want ik ga er nou liever niet op in, omdat er een heel verhaal aan vast zit. Maar zo is het nou eenmaal gegaan. En toen de Heer David aanstelde, was dat David uit de stam van Juda inderdaad. En hoe je dat ook keert, wel, daarmee werd dus Efraïm gepasseerd. Want die had in aanmerking moeten komen. Maar eerder stond er al, het is met Efraïm slecht gegaan. Vers 9 was dat al. Weet u nog, dat vers tussen haakjes. Geen slecht. Dus oud-testamentische geschiedenis. Maar Efraïm was wel altijd het alternatief. Toen Israël in Canaan werd binnengeleid en het land veroverd moest worden, stonden ze onder leiding van Jozua. Dat was de stamoudste van Efraïm en dus de aangewezen man om koning te worden over Israël. Dat werd hij niet, maar hij fungeerde in de praktijk wel als zodanig. En toen de heer Salomo verwierp, wees de heer zelf Jerobeam aan. Uit de stam van Efraïm. Toch? Dat kun je zeggen van wat je wil, maar zo is het gegaan. Jerobeam heeft er niet veel van gebakken, eigenlijk. Maar niettemin was het zo. Efraïm is dan het alternatief. En het illustreert de situatie waar we het ook vorige keer over gehad hebben, naar aanleiding van de voorgaande psalm. Als het met een van die beide huizen van Israël niet goed gaat, kiest de heer de andere. En als het met Efraïm niet goed gaat, kiest de heer dus Juda. Inclusief Efraïm, namelijk inclusief de 10 stammen, zoals wij ze populair noemen. En Juda inclusief de 2 stammen. Zo is het gegaan en tot in onze dagen. Alleen hier wordt gesproken over, de heer passeert Efraïm, maar geeft het koningschap aan Juda. Hij verkoos de stam van Juda, de berg Sion, die hij lief had. Een verwijzing naar 1 Kronieken 5 zou ook wel hier op zijn plaats geweest zijn. Waar staat het? Maar het eerstgeboorterecht was van Jozef. Alleen voor de geslachtsregisters mag Ruben zich als eerste rekenen. Maar het eerstgeboorterecht was van Jozef. En voorts werd Juda machtig onder zijn broederen. Zodanig dat daar de koning uit voortkwam. Zodat daar 3 stammen een rol spelen. Ik meen 1 Kronieken 5 vers 1, als ik me goed herinner, hoor, maar doe maar. Hij verkoos de stam van Juda, de berg Sion, dat is dus in de praktijk Jeruzalem, die hij lief had. En hij bouwde zijn heiligdom als hoogten, als de aarde die hij gegrond heeft in eeuwigheid. Zoals de Heer ooit de aarde bouwde, grondde, zo heeft de Heer vervolgens zijn heiligdom gebouwd op Sion. De vraag is of het eigenlijk wel over de tempel gaat. En ik denk van niet, want het speelt geen rol hier. Het gaat over David. En daarom denk ik dat dat heiligdom weliswaar een heilig huis is. Maar niet het priesterlijke huis, maar het koninklijke huis. In de breedste betekenis van de term. Want het is het huis van David. Het koninklijke huis van David, waaruit ook de Messias voortkwam uiteraard. Die dus ook de officiële adellijke titel draagt van Jezus, gij zonen Davids. En niet Jezus, gij zoon van Jozef. Die is ook dubbelzinnig. Maar, begrijpt u hem of niet?
Ja.
Hij wordt maar niet naar zijn vader genoemd. Hij draagt de naam van de koninklijke familie. Het is een adellijke titel. Jezus, gij zoon van David. De rechthebber op de troon van David. En daarom ook eventueel de Messias. En in elk geval zoon des mensen. Zoon van Adam. Want de titel zoon van David heeft zijn verlengde in zoon van Adam. Erfgenaam van Adam. Hoofd van de hele menselijke familie en niet alleen maar van Israël. En in die positie heeft hij ook zijn verlossingswerk tot stand gebracht. En in diezelfde positie zal hij alsnog komen om de gehele aarde, de gehele mensheid aan zich te onderwerpen. Maar goed, niet uit Efraïm, maar uit Juda. Hij bouwde zijn heiligdom. U weet toch, David zei tegen de Heer, 2 Samuel 7... ik wil voor u een huis bouwen. En hij bedoelde een tempel. En toen zei de Heer ongeveer dit. Hij zegt, nou, ik vind het een leuk idee. Ik had er niet om gevraagd. Ik kan ook nog wel even zonder. Maar weet je wat? Je zoon zal dat doen, maar ik zal voor jou een huis bouwen. En dat is de echte essentie van 2 Samuel 7. Dat heb ik u wel eens verteld, hè. Er staat boven, God verbiedt David een tempel te bouwen. Ja, negatiever kun je het niet zeggen. De essentie van het hoofdstuk is, God bouwt voor David een huis. En als het ene een heiligdom is, zou ik niet weten waarom het andere ook niet wat heiligs is. En als heiligdom genoemd kan worden, omdat de Heer het bouwt. Hij bouwde zijn heiligdom, bovendien de naam Sion, verwijst niet naar de tempelberg, maar naar de burcht van David. En dus toch naar het koningschap. En als gesproken wordt over de dochter van Sion, of blaast de bezuin, Sion door de profeten enzovoort, dan gaat het ook niet over een tempel, dan gaat het over het Messiaans Rijk. Het koninkrijk van de zoon van David, dat komen zou. Het gaat over koningschap. Hij bouwde zijn heiligdom als hoogten, zoals hij de aarde in de tijd gebouwd heeft. En hij verkoos, en dat is gewoon de verklaring, hè, nadere toelichting, nog een keer hetzelfde. Hij verkoos zijn knecht David en nam hem van de schaapskooien. Van achter de zogende schapen deed hij hem komen om te weiden. Dat is de beeldspraak, om te weiden Jacob. Een andere kudde. Jacob, zijn volk. En nog een keer, Israël, zijn erfenis. Dat wil zeggen, niet Davids volk, maar het volk des Heren uiteraard en de erfenis des Heren. Ondanks alles, maar dat is precies ook de strekking van die nieuwtestamentische uiteenzettingen, ondanks alles doet God wat hij beloofd had. Dat geldt voor die troon van David trouwens ook, want als je mij vraagt, de Heer had het ook beloofd via de profeet Israël, die zei, de scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten heet dat. Totdat Silo komt en hem zullen de heidenen gehoorzaam zijn. Of tot hem zullen de heidenen verzameld worden. Dat staat er eigenlijk op. Nou, in de zin horen namelijk zich aan hem onderwerpen. Alleen het heeft nog honderden jaren geduurd voordat die troon dan bij David terechtkomt. In de Bijbelse geschiedenis, maar het komt maar niet zomaar uit de lucht vallen, bedoel ik. Hè? Het is wel degelijk vervulling van het woord des Heren. En op dezelfde wijze gebeurt dat zal dat in de toekomst alsnog gebeuren. Want in onze dagen kennen wij de Heer wel degelijk reeds als de herder met zijn kudde, met dank aan Johannes 10 en nog heel wat meer schriftplaatsen, waar de Heer genoemd wordt de overste herder en opziener onze zielen. enzovoort. De grote herder der schapen in relatie tot de gemeente vandaag. Maar er komt een dag dat dat beëindigd wordt en de heer zelf zal gesteld worden tot koning, wel degelijk over Israël. Dat is in zijn wederkomst en dus een van de aspecten van het raadsel van deze psalm. Die dubbele bodem die erin steekt, als u begrijpt wat ik bedoel. Er zit nog wat aan vast, alleen je komt nou van een gekke kant binnen. Er staat hier, hij verwierp de tent van Jozef, hij verwierp de stam van Efraïm, maar hij verkoos Juda. In onze dagen ligt de situatie andersom. God heeft Juda terzijde gesteld. Hij verwierp de tent van Juda en de stam van Juda, of hoe het maar heten mag. En in plaats daarvan ging de zaligheid naar de heidenen, maar in het bijzonder naar Efraïm, naar de tien stammen. Dat is onze tijd. Maar onze tijd eindigt met wat hier staat. Namelijk, hij zal Efraïm weer passeren. Geschiedenis herhaalt zich. Hij zal Efraïm passeren en hij zal Juda verkiezen in de toekomst. Maar dat is pas na de opname van de gemeente. En nadat gebeurd is wat in Romeinen 11 als mogelijkheid genoemd wordt, letterlijk. Maar je kan het ook beschouwen als profetie, als je de Bijbel enigszins kent. Daar staat namelijk dat als die Efraïmieten, maar dat woord staat er niet, hè, er staat als zij in het geloof, op hun beurt in het geloof niet zullen blijven, zullen ook zij afgesneden worden. En dan zullen de oorspronkelijke takken van die olijfboom zullen weer ingeënt worden in hun oorspronkelijke positie. En u begrijpt dat we nu ook verband hebben met de voorgaande psalm. God verwisselt. Hij wisselt weer om. En dat gaat aan het eind van onze bedeling alsnog gebeuren. Ik weet dat het bij ons helemaal geen rol van enige betekenis speelt, maar in grote delen van het christendom wel. De vraag namelijk, of de klassieke vraag, heeft Israël nog een toekomst? Dat wil zeggen, zullen er nog zegeningen van God gegeven worden aan het Joodse volk, bedoelt men dan gewoonlijk, en dat op grond van beloften die dus nog niet vervuld zijn? En het antwoord is ja. En een van de schriftplaatsen daarvoor is deze dus. Waar Efraïm alsnog gepasseerd zal worden, afgelopen dat verhaal met die tien stammen uit onze dagen, de Heer neemt de draad van de geschiedenis weer op waar hij hem losgelaten had, namelijk bij Juda. En dan gaat die klok ook weer lopen. Dat begint de 70ste week van Daniel, alsnog weer. Begrijpt u waar het over gaat? Het is gewoon een vervolg op het voorgaande. En het verschijnsel van die ontrouw van Israël, en de Heer doet toch wat hij beloofd heeft. Ja, dat is nou net essentieel. God heeft het beloofd en het is niet zo, omdat het er nou helemaal zo uitziet, dat er niks meer van terechtkomt. God doet wat hij beloofd heeft. Heeft God zijn volk verstoten, lazen wij vorige keer, uit zowel Psalm 77 als Romeinen 11. En het antwoord is nee, maar hij verwisselt. En hier vind je dus eigenlijk hetzelfde geïllustreerd. Efraïm zal alsnog gepasseerd worden. En het herhaalt zich dus, God verkiest Juda en daarmee Sion, en hij zal vandaar zijn koninkrijk bouwen. Meer staat er dus ook niet in. Het blijft verborgen. Het blijft dat raadsel. Maar als u mij nou vraagt naar, hoe zit dat met het raadsel, wat betekent het, zeg ik nou dit. En het verklaart ook waarom Paulus en Stefanus die geschiedenissen aanhalen. Ze doen precies wat de psalm zegt. Maar de strekking ervan is, hoe ongelovig Israël ook is, de Heer doet zijn werk. En je kunt je maar beter daaraan onderwerpen. Je kunt maar beter tot geloof komen om deel te hebben aan zijn zegeningen. Alleen die zegeningen zouden in die tijd niet komen via Juda. Zij waren de verachters en ze zouden aanschouwen en zich verwonderen en daarna verdwijnen, volgens Paulus, en dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Maar de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Het antwoord is nee. In onze dagen ging God verder met zijn werk via Efraïm, via Jozef. En de psalm zegt, alleen wij waren er niet op bedacht, wij vinden dit al moeilijk om te begrijpen, omdat het buiten de kerkelijke traditie valt, enzovoort. Maar de psalm zegt gewoon, ja, maar alsnog. Want het is profetisch, u weet, alle psalmen zijn profetisch. Waar het om gaat is namelijk dat de Heer in de toekomst alsnog Efraïm zal passeren en alsnog Juda het Joodse volk zal verkiezen. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar er zijn vele schriftplaatsen die dat beweren, die het aantonen. Met name ook in het Nieuwe Testament natuurlijk. Maar ik zou niet weten waarom deze psalm niet precies hetzelfde zegt. En als het niet zo is, dan vind je in de psalm alleen maar een korte samenvatting van de geschiedenis, zelfs twee keer. En een losse opmerking daaraan vooraf, verborgene dingen, cryptische dingen, raadselen. Maar die dingen krijg je nooit meer bij elkaar gebracht dan. Hè? Dan heb je dus zo'n eigenaardige uitspraak, die je voor allerlei doeleinden kunt misbruiken. En daarna een samenvatting van de geschiedenis waar we helemaal niet op zitten te wachten. Want je hebt er niks aan als je niet, die samenvatting begrijp je niet eens, als je niet echt naar Exodus en Numeri toe gaat enzovoorts, en de geschiedenis van de Richteren en Samuel, daar begrijp je dan toch niks van. Dus je hebt er niks aan. Tenzij dan dat het deze strekking heeft. De geschiedenis kwam uit bij David. De Heer passeerde Efraïm. En zo zal hij dat in de toekomst alsnog doen in de dagen waarin wij leven, dat wil zeggen uitlopend daarop, de dagen van die verborgenheid, de dagen waarin de Heer spreekt, verborgene dingen en in gelijkenissen en verborgenheden overvloedelijk uitstort van oudsher enzovoorts. Die tijden lopen uit op, met Efraïm is het gebeurd, maar u begrijpt dat is in onze dagen zo ongeveer wel zover. En zeker als de gemeente wordt opgenomen, dan is het zeker zover, dat kan niet missen. En noodzakelijk wordt dan de draad opgenomen met enig geweld, moet ik u dan zeggen. Maar de Heer neemt die draad op in zijn kracht met het Joodse volk om alsnog dat beloofde zaad van David voor te brengen en om alsnog de troon, de kroon te geven aan wie hij wil. En dat steekt eigenlijk achter alle gelijkenissen. Maar goed, het is essentieel voor de verborgenheid. Ook heeft hij hen gewijd naar de oprechtheid zijns harten. Dat wil zeggen, hij zal hen wijden naar de oprechtheid zijns harten. En heeft hen geleid met een zeer verstandig beleid zijner handen. Als je achteraf het verhaal kent, kom je vanzelf terecht. Weer een keer vanavond in Romeinen 11. Want daar zijn de laatste woorden. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. En wie heeft de wil des Heren verstaan? Of wie heeft hem eerst gegeven, zal hem weder gegeven worden. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Nou, dat is waar het hier ook over gaat. Een verstandig beleid zijn er handen van oudsher. Hij voert gewoon zijn plan uit. En het verstandigste van ons is om ons deze geschiedenissen te herinneren, die Heer te kennen, weten wie hij is, wat hij kan doen om vervolgens te leven uit die zekerheid. Ons vertrouwen op hem te stellen, op hem namelijk die beloften gedaan heeft en die absoluut waarmaakt, ongeacht de omstandigheden. En daar moeten we het weer dringend bij laten. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank u te mogen kennen, in het bijzonder ook als onze hoge priester, die ons zou leiden in heel de waarheid, die ons uw wil, zelfs de verborgenheid van uw wil, zou bekendmaken. En we danken u daarom dat u ons inzicht geeft, niet alleen in wie u was en wat u deed in het verre verleden, maar dat u ons daarmee ook inzicht geeft in wat u doet in het heden en meer nog zult doen ook in de toekomst. Wij zeggen u daarom dank dat wij uw beloften hebben en zelfs de betere beloftenissen van dat nieuwe verbond, waardoor u ons maakt tot een volk, een gemeente van eerstgeborenen en ons geroepen hebt tot koningen en priesters en daarmee tot zoonschap. Wij zeggen u dank dat wij vanavond hier mochten zijn om dat woord te openen. Oude woorden die wij oppervlakkig kunnen lezen, maar tegelijkertijd al de woorden die actuele waarheid inhouden. Die voor ons levend worden omdat ze ons spreken over u en uw werk in verleden, heden en toekomst. We zeggen u dank voor de rijkdom die we daarin gevonden hebben. Voor de zekerheid die wij hebben. Voor die rots waarop we onze levens mogen bouwen. En voor die hoop, die levende hoop die ons deel is geworden. Wij danken u daarom dat u ons getrokken hebt uit de duisternis, waarin wij alleen maar tastend rond kunnen dwalen, en ons geplaatst hebt in uw licht, opdat wij zouden weten wie wij zijn. Dat we ook weten waar wij vandaan komen, maar meer nog, dat wij weten waarheen wij onderweg zijn, aan uw hand en in uw kracht. Amen.